Goedenavond luisteraars, mijn naam is Bert Loorman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 11 augustus 2020. Voorganger is broeder Lennart Noordman. En aan de hand van het schriftgedeelte uit Psalm 32 is het onderwerp van de overdenking de kracht van vergeving. Wij wensen u een leerzame studie toe.
Ik zou graag met jullie een stuk behandelen. Zoals ik al zei, met als thema zou je kunnen zeggen, de kracht van vergeving. En de laatste jaren, de laatste periode, is dat onderwerp vergeving eigenlijk meer en meer voor mij gaan leven. En is dat een bepaalde realiteit geworden in mijn eigen leven. En ik probeer dat toe te passen. Dan kan ik me voorstellen, want als het over vergeving gaat en ook over vergeving tussen broeders en zusters onderling, dat is geen neutraal onderwerp. Dat kan ook best een heel beladen onderwerp zijn. Het kan wel zijn dat broeders en zusters hier aanwezig zijn of thuis meeluisteren en die denken, als je zou weten wat mij is aangedaan, dan is zo'n onderwerp als vergeving misschien best wel een heel beladen en ook gevoelig onderwerp. En misschien zitten wel mensen hier met wat reserves als het daarover gaat. Toch zou ik u willen vragen om echt uw hart te openen vanavond voor datgene wat God hierover te zeggen heeft, wat zijn woord hierover te vertellen heeft. En dan kan die enorme worsteling die soms aanwezig is als het over vergeving gaat, die kan weggaan. En ik heb echt gebeden vanmiddag, maar ook al eerder toen ik het aan het voorbereiden was, dat we allemaal open zullen staan voor dat wat Gods woord hierover zegt, omdat het zo duidelijk is. Het gaat niet om mijn visie, het gaat niet om mijn gedachten hierover. Het gaat erover wat Gods woord hierover vertelt. En dat is klip en klaar en daar is eigenlijk geen misverstand over. Zelf heb ik mij de laatste tijd wat meer verdiept in de persoon Corrie ten Boom. Nou, als je in deze gemeente opgroeit, en dat zal in heel veel christelijke gemeenten zo zijn, dan valt de naam Corrie ten Boom vaak. En ik moest eigenlijk bij mezelf eens te raden gaan, wat weet ik eigenlijk van deze vrouw? En daar wist ik eigenlijk niet eens zo heel erg veel van. Dus toen ben ik naar boekhandel David gegaan, een aantal maanden geleden, heb ik een prachtig magazine gekocht. Nu lijk ik wel Gerrit Beking, die iets gaat promoten. Maar dat doe ik toch met heel veel plezier. Als u dit niet kent, Corrie ten Boom, het leven en het werk van Corrie ten Boom. Een prachtig naslagwerk. Eigenlijk een heel getuigenis over haar leven. En waar ik achter kwam is in dat indrukwekkende leven dat zij geleid heeft. Dat bijna op iedere bladzijde die over haar gaat, daar gaat het over vergeving. En het was voor mij een enorme bemoediging om te lezen hoe zij daarmee omgaat. En hoe zij dat in de praktijk gebracht heeft. Dus ik wil vanavond, naast het stuk dat we zullen lezen uit Gods woord, soms ook even een stukje lezen uit dit magazine, om te zien hoe een vrouw als Corrie ten Boom dat in praktijk gebracht heeft. Voordat we dat gaan doen, zou ik graag met u als eerste de Bijbel openen. En we gaan met elkaar lezen Psalm 32. Een denk ik bekende psalm van David. Er staat boven een tweede boetpsalm, een onderwijzing van David. Daar staat een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten. Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk, alle oprechten van hart. Ik denk dat veel broeders en zusters die hier zitten en die meeluisteren, die kennen deze psalm. Maar toch is het goed om nog even heel helder te stellen in welke situatie deze psalm door David is opgeschreven. Hij heeft een aantal verschrikkelijke zondes begaan. Hij heeft overspel gepleegd. Er is moord aan de orde. En hij heeft mensen bedrogen. Hij bedroog Uria door met zijn vrouw Bathseba naar bed te gaan. En nadat bleek dat zij zwanger was, liet hij Uria vermoorden. En op het moment dat hij dat gedaan had, liet hij ook nog aan het volk het overkomen alsof hij de goede man was. Nam Bathseba in huis, alsof hij de zorgzame koning was die zich over haar ontfermde om haar te verzorgen en haar te troosten. Een grote vorm eigenlijk van schijnheiligheid die David daar in de praktijk brengt. En David dacht dat hij de zonden die hij begaan had, dat hij die heel goed op deze manier kon verdoezelen. Maar niets is minder waar. Want als je die geschiedenis die in 2 Samuel staat, 2 Samuel 11, als je die goed leest, dan eindigt dat met de woorden: maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere. Niets blijft verborgen. Zonde blijft niet verborgen. God ziet alles. Kijk, het was door ons heen. En aan de hand van dit gedeelte, wat ik niet woordelijk zal behandelen, maar wat wel een soort van kapstok is, zou ik graag stil willen staan bij de vraag: ja, wat is eigenlijk vergeving? En waarom is vergeving zo belangrijk? Ik heb gemerkt, als ik naar mezelf kijk, dat zo'n woord als vergeving op een gegeven moment ook, als de tijd verstrijdt en je vaker en langer in een gemeente komt, dat de waarde daarvan zomaar wat zou kunnen afnemen. Terwijl het zo'n belangrijk begrip is in de Bijbel. Het is een kernbegrip. En als ik die vraag stel van wat is vergeving en waarom is het zo belangrijk, dan staat voor mij centraal dat vergeving eigenlijk alles te maken heeft met een relatie. En als er sprake is van een verstoorde relatie, dan moet er iets vergeven worden. En continu maken wij als broeders en zusters ook fouten die de relatie met onze God, met onze Heer en Heiland, dat die relatie die kan beschadigd raken. En als dan vergeving wordt geschonken en ook wordt ontvangen, dan kunnen die beschadigde relaties toch weer worden hersteld en ook worden voortgezet. En dat is niet alleen het geval in de relatie tussen ons en de Heere God, maar ook tussen broeders en zusters onderling. Vergeving heeft altijd een herstellende, een genezende uitwerking in relaties. Dat vind ik wel echt een centraal punt. En als die vraag wat verder beantwoord zou moeten worden van wat is vergeving en waarom is het belangrijk, dan heb ik voor mezelf vastgesteld dat het ook afhankelijk is van het perspectief van waaruit we kijken. En dat is het eerste perspectief dat ik graag met u zou willen behandelen, is het perspectief vanuit de relatie God en mensen. Tussen God en broeders en zusters naar God toe. Wat is dan de definitie van vergeving? En ik heb dat niet opgezocht in het woordenboek. Ik heb gewoon eens de woorden opgeschreven die in mijn eigen hoofd kwamen als ik dacht aan vergeving, zoals het in Gods woord bedoeld wordt, vergeving van God naar mensen. Een aantal woorden die in mijn gedachten komen zijn volledig bedekken. Volledig bedekken. Vergeving is iets wat bedekt. Het laten verdwijnen. Het is weg. Er nooit meer mee bezig zijn. Nooit meer mee bezig zijn. Iets wegvagen. Het is weg. Het is verdwenen. Daarover zou ik graag met u een tekst willen opzoeken die in het Oude Testament staat. En dat is een tekst uit Micha. Micha 7, vers 19. daar wordt op een hele duidelijke manier een vorm van definitie gegeven, zou je kunnen zeggen, van het woord vergeving, of van het principe van vergeving. Micha 7, vers 19. Goed. Dat is even bladeren. Ik heb hem opgeschreven, dus dat is iets makkelijker. Micha 7, vers 19. Hij zal zich over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult hun zonden werpen in de diepte van de zee. Als ik dit lees, dan sluit dat heel erg aan bij die woorden die ik straks noemde, dat iets wordt weggevaagd. Het is verdwenen. Als God iets wegneemt, is het weg. Is het weg. Het wordt vertrapt, staat hier letterlijk. En het wordt geworpen in de diepten van de zee. En even terugkomend, en dat zal ik vanavond een aantal keren doen, in het magazine van Corrie ten Boom, dan voegt zij daar altijd iets moois aan toe. Want zij haalt zelf deze tekst uit Micha vaak aan en dan zegt ze in de diepte van de zee. En ze zegt, het staat niet in Gods woord, maar waarschijnlijk staat daar wel een bordje verboden te vissen. En dat vind ik prachtig. Omdat wij als mensen zo geneigd zijn om heel snel weer iets op te rakelen. Dan is het niet weg. Het is bijna weg. En als we het misschien nog kunnen gebruiken, gebruiken we het nog een keertje. Maar de Heere God niet. Hij werpt het in de diepte van de zee en hij vertrapt het, hij is weg. En ik zou dan ook willen zeggen dat goddelijke vergeving volmaakt is. Jezus was het volmaakte offerlam dat de zonde uit de wereld weg heeft genomen. En als wij onze zonde aan hem belijden, hij is getrouw, hij vergeeft ons en hij doet het weg. Volkomen weg. En zoals in Micha staat, het wordt vertrapt. Het wordt in de zee geworpen. Dat als eerste, als we het hebben over wat is vergeving, bekeken vanuit het standpunt van God zelf. Het tweede perspectief dat ik graag zou willen behandelen als het over vergeving gaat, dat is tussen ons onderling. Tussen broeders en zusters. Tussen mensen onderling. Dan komen er ook andere woorden in mij op en die daarmee te maken hebben. Als het dan over vergeving gaat, dan komt er bijvoorbeeld een begrip in mij op als het durven los te laten. Het durven los te laten. Als iemand heeft je iets aangedaan, maar je durft dat los te laten. Of, anders gezegd, zelf niet langer wraak koesteren en met wrok blijven zitten. En wat mij betreft de mooiste, vergeving tussen mensen onderling, is het gebeurde, dus dat wat gebeurd is, aan God geven en het oordeel erover aan hem overlaten. Vergeving betekent het oordeel aan God overlaten. Ik zal daar straks iets meer over zeggen. Hier staat niet dat wat gebeurd is er niet toe doet. Nee, het doet er heel erg toe. God is rechtvaardig. Alleen het oordeel erover laten we aan God en niet aan onszelf. Broeders en zusters, het is niet aan ons om te oordelen. Dat zit wat mij betreft heel sterk in dat begrip vergeving onderling. Maar waarom is vergeving tussen mensen dan zo belangrijk? Nou, ik heb al eerder aangegeven dat vergeving een relatie kan herstellen. Maar dat is niet het enige dat herstelt. Ik ben erachter gekomen, en u ongetwijfeld ook, dat van binnen, als je zelf vergeeft, als je een ander vergeeft, dat dat iets herstellends in je teweeg brengt. Dat er iets vernieuwd wordt. En ik zou graag een tekst voorlezen, hoef ze niet op te zoeken. Ik heb vanavond een aantal teksten. Maar een tekst die in Spreuken staat, Spreuken 15, vers 13, daar staat: een vrolijk hart maakt een gezicht blij. Maar door harteleed, je zou kunnen zeggen door verdriet, wordt een geest neerslachtig. Je zou kunnen zeggen, de geest wordt gepijnigd. In een andere vertaling staat, hij wordt gepijnigd. En als we te maken hebben met dingen die ons zijn aangedaan, misschien wel door broeders en zusters, dan kan dat soms zo'n enorme woede en misschien wel verdriet teweeg brengen. En er kunnen situaties zijn die ervoor zorgen dat je er misschien wel mee opstaat en ermee naar bed gaat. Het beheerst de dag. Misschien zijn we wel een keer zo gekrenkt of gekwetst dat je het op geen enkele manier meer los kan laten. Het gaat eigenlijk een beetje onder de huid zitten. Het beheerst je gedachten en een groot gedeelte van de dag en de nacht. Je kunt er wakker van liggen. En misschien herkent u dat wel en misschien belast het u ook op dit moment nog wel. Een tweede tekst, die staat in Spreuken 17, vers 22. Je zou kunnen zeggen, het is de tegenhanger van de tekst die ik net voorlas uit Spreuken. En daar staat, een blij hart bevordert de genezing. Je zou kunnen zeggen, een blij hart maakt gezond. Maar een neerslachtig hart doet de beenderen verdorren, verzwakt het lichaam. Als we nog even teruggaan naar die Psalm 32, waar David dat beschrijft. Hij gebruikt daar ook van dat soort woorden, hè? Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Nou, het gaat niet goed met hem. Hij heeft het zwaar. En die zonde, die drukt op hem. En ik geloof dat onze God, onze Heer en Heiland, niet wil dat wij somber en verdrietig zijn. En begrijpt u me heel erg goed. Er is verdriet in ons leven. En er kan sprake zijn van grote somberheid. Maar ik denk wel dat de Heer God ons wil bevrijden van dit soort gedachten als het gaat om wrok of misschien wel negativiteit naar iemand anders. En ik geloof dat vergeving samen met de Heer God ervoor kan zorgen dat je weer vrij wordt en bevrijd van binnen. God is onze Vader. Hij is onze Schepper. En hij heeft ons het principe van vergeving als een geschenk aangeboden. Door zijn zoon naar deze wereld te zenden en te laten sterven als een verzoenend offer, heeft hij het ultieme voorbeeld gegeven van wat vergeving is. En nu schenkt hij ons datzelfde principe om toe te passen op onze broeders en zusters, onze naasten. Een cadeau zou ik willen zeggen. Een cadeau niet alleen voor degene die vergeven wordt, maar ook een cadeau voor degene die zelf vergeeft. Vanwege de belangrijke uitwerking die het heeft. Je kunt er zo van opklaren. En we kunnen zo op dat moment een licht zijn in deze wereld als we die last laten vallen. De Bijbel, Gods woord, staat vol met teksten die over vergeving gaan. Onderling vergeven. Vaak zijn het opdrachten. Het is nooit iets van vrijblijvendheid. Het zijn vaak opdrachten. En ik weet zeker dat God ons geen opdrachten geeft om ons te straffen. Hij geeft ons deze opdrachten omdat hij ons wil verzorgen. Omdat hij ons goed kent. Omdat hij weet wat wij nodig hebben. En omdat hij weet dat vergeving zo'n belangrijke uitwerking kan hebben in ons leven. Ik lees een aantal teksten voor. We gaan ze niet opzoeken. Maar om aan te tonen hoe nadrukkelijk Gods woord hierover spreekt. Colossenzen 3 vers 13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen een iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Matthäus 18 vers 21 en 22. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Efeze 4 vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Hij heeft het voorgedaan. Matthäus 6 vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Matthäus 18 vers 35. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En tot slot nog één tekst. En als ik dat lees, dan denk ik, dan is die ook zeer ook op mijzelf gericht, aan mijzelf gericht. In sommige situaties. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Dat zijn nogal teksten. Daar zit geen vrijblijvendheid in. Dat is gebiedende wijs. Dat is een opdracht die God ons geeft in ons belang. Hij vindt het nodig. Hij weet dat het goed voor ons is, omdat hij ons wil genezen, dat wij anderen vergeven. Maar misschien denkt u wel, ja, maar, dat kan toch zomaar niet. Als je zou weten wat mij aangedaan is, dan kan ik dat toch niet zomaar aan de kant schuiven. Misschien speelt dat wel dat u denkt, ja, zo makkelijk kan het toch niet zijn. Ik wil een aantal dingen noemen. Vergeven is niet het gedrag van de ander goedkeuren. Dat is het niet. Vergeven is ook niet het verontschuldigen van het gedrag van de ander. Zo van, ja, ik kan me wel voorstellen dat in die omstandigheden hij of zij zo reageerde. God is rechtvaardig, hè? We gaan het niet goed praten. Maar we leggen het oordeel wel bij God zelf. We gaan ook niet zeggen dat de misstap niet zo belangrijk was. Dat je jezelf eigenlijk wat kleiner maakt. Dat je jezelf wat onbelangrijker maakt. Het was niet zo belangrijk. Ik stap er wel overheen. Vergeving is ook niet dat per definitie daarna het contact met die ander volledig wordt hersteld. Dat is het ook niet. Vergeving is ook niet dat die misstap die gedaan is helemaal vergeten wordt. Nee, het oordeel, we vergeven het weg. Het oordeel wordt bij God zelf gelegd. Vergeving is ook niet geloven dat het geen pijn deed of zo, terwijl het dat juist wel deed. En vergeving is ook niet geloven dat het niet goed is dat je er boos over bent. Dat kan gerust. U kunt er boos over zijn. Maar laat het u niet beheersen. Vergeving en verzoening zijn twee verschillende dingen. Het is niet per se zo dat we alles weer helemaal goed maken. Wel dat je het loslaat. Loslaat en aan God overlaat. Het oordeel aan God overlaten. Want God keurt niet alles goed. Hij is rechtvaardig. U begrijpt, en dat begrijp ik zelf ook heel goed, dat vergeving geven een enorme worsteling kan zijn. Het kan een enorme persoonlijke strijd met zich meebrengen. Maar ik gaf wel aan dat ik ook bemoedigd ben door het magazine van Corrie ten Boom. En u kent haar geschiedenis ongetwijfeld. En ik wil graag één stukje, of eigenlijk twee stukken daaruit voorlezen. En de eerste deel, dat is een brief. Dat is een brief die zij schrijft aan degene die de familie ten Boom verraden heeft. En zij zaten in het verzet, hadden Joden in huis. En er was iemand die hen verraden had. Daardoor zijn ze afgevoerd naar een concentratiekamp. Haar vader is heel snel overleden en daarna ook haar zus. En later wordt bekend wie degene is geweest die dat verraad gepleegd heeft. En het hele leven van Corrie ten Boom na de oorlog stond eigenlijk in het teken van vergeving. En zij schrijft een brief. En die wil ik graag aan u voorlezen. Zij schrijft een brief rechtstreeks aan de man die ervoor gezorgd heeft dat zij in het concentratiekamp terecht zijn gekomen. Haarlem, 19 juni 1945. Geachte heer, vandaag hoorde ik dat u zeer waarschijnlijk degene bent die mij hebt verraden. Ik heb 10 maanden concentratiekamp meegemaakt. Mijn vader is na 10 dagen en mijn zuster na 10 maanden gestorven in gevangenschap. Wat u ten kwade hebt gebracht, heeft God ten goede gedacht voor mij. Ik ben dichter bij hem gekomen. U wacht een zware straf. Ik heb voor u gebeden dat u de Heer aanneemt als u zich wilt bekeren. Denk eraan dat de Heer Jezus aan het kruis ook uw zonde gedragen heeft. Als u dat aanneemt en zijn kind wilt zijn, bent u voor eeuwig behouden. Ik heb u alles vergeven. God zal u ook alles vergeven als u dat aan hem vraagt. Hij heeft u lief en heeft zelfs zijn zoon naar de aarde gestuurd om uw zonde te verzoenen. Dat wil zeggen de straf te dragen voor u en voor mij. Van uw kant moet daar een antwoord op gegeven worden. Als hij zegt, kom tot mij, geef mij uw hart, dan moet uw antwoord zijn, ja heer, ik wil, maak mij uw kind. Als u moeite hebt met bidden, vraag dan of God zijn geest u wil geven. Die werkt het geloof in uw hart. Twijfel nooit aan de liefde van de Heer Jezus. Hij staat met zijn armen uitgespreid om u te ontvangen. Ik hoop dat u deze weg die u nu moet gaan, mag meewerken tot uw eeuwig behoud. Corrie. Dat is natuurlijk bijna onmenselijk mooi. Dat raakt mij als iemand zo'n brief schrijft in deze situatie. Na alles wat daar heeft plaatsgevonden. En zo bijzonder dat zij zich, en dat lees ik ook in deze brief, zij keurt het gedrag niet goed. Maar ze zegt, vraag vergeving aan uw God. Ik vind het een prachtig voorbeeld van vergeving geven. Maar heeft diegene die zij deze brief schrijft daar ook op geantwoord? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat hoeft ook niet. Soms mag je iemand vergeven die daar niet eens een antwoord op kan geven. Misschien leeft diegene niet eens meer. Ook dat kan gebeuren. Maar op het moment dat u het vergeeft, dan komt er ruimte, zoals onze voorganger vaak zegt. Dan kan de wrok en de bitterheid, die kan weggaan. Ik wil nog een tweede stuk voorlezen. Ook uit dit magazine. En daar wordt Corrie ten Boom op een helemaal bijzondere manier geconfronteerd met zichzelf eigenlijk. Want vlak na de oorlog geeft zij lezingen. En dat doet ze ditmaal voor de eerste keer ook in Duitsland. En daar is een zaal vol mensen. En het thema van die avond is, zoals vaak zo was vergeving. En zij sprak ook over Micha, wat ik net heb voorgelezen. Waarin de zonden in de zee worden geworpen. En op het moment dat zij met haar lezing bezig is, kijkt ze de zaal in en ziet ze een man zitten. En ze kent die man. Dat is namelijk een van de kampbewaarders van Ravensbrück. En alles in haar begint te borrelen. En de boosheid is er. En ze verstijft bijna. Maar ze heeft wel die avond vergeving gepredikt. En dan is de avond voorbij. En dan ziet ze die man opstaan. En die loopt met uitgestrekte arm naar haar toe. Omdat hij haar graag de hand wil schudden. Ik lees een stuk voor. En nu stond hij met uitgestoken hand voor mij. Een fijne toespraak, juffrouw. Het is goed te weten dat al onze zonden, zoals u zei, op de bodem van de zee liggen. En ik, Corrie ten Boom, die zo rap van tong over vergeving had gesproken, bladerde opeens druk in mijn agenda in plaats van die hand te drukken. Hij herkende mij natuurlijk niet. Hoe kon hij van al die duizenden vrouwen juist die ene onthouden? Maar ik kende hem nog wel, met zijn leren zweep die altijd aan zijn gordel hing. Ik stond oog in oog met een van degenen die mij gevangen gehouden hadden. En mijn bloed leek te stollen. U noemde Ravensbrück in uw toespraak, zei hij. Ik ben daar bewaker geweest. Nee, hij herkende me niet. Maar na die tijd, volgde hij, ben ik christen geworden. En ik weet dat God mij alle wreedheden vergeven heeft. Die ik heb begaan. Maar dat zou ik ook graag uit uw mond willen horen. Weer werd zijn hand uitgestoken. Wilt u mij vergeven? Daar stond ik. Ik wier zonde steeds weer opnieuw vergeven moesten worden. En ik kon hem niet vergeven. Betsy, dat is de zus van Corrie ten Boom, was daar gestorven. Kon hij haar langzame, vreselijke dood zomaar uitvlakken door alleen maar om vergeving te vragen? Het kan niet lang geweest zijn dat hij daar met uitgestoken hand voor mij stond, maar het leken voor mij uren. Waarin ik worstelde met het moeilijkste wat ik ooit had moeten doen. Want dat het moest gebeuren, dat wist ik. Aan de boodschap dat God vergeeft, is één voorwaarde verbonden. Dat wij degene vergeven die ons hebben verwond. Indien gij de mensen niet vergeeft zoals Jezus, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Ik kende dat niet alleen als een gebod van God, maar ook als een dagelijks terugkerende ervaring. En toch stond ik daar met een koud hart. Maar ik wist ook dat ik de vergeving, dat het geen emotie was. Vergeving is een wilsdaad. Dat is ook een mooi principe. Dat is een wilsdaad. Het is een opdracht. En de wil kan functioneren, ongeacht de temperatuur van het hart. Jezus, help, bad ik in stilte. Ik kreeg mijn hand wel omhoog, dat lukte me nog wel. Maar zorgt u dan voor de liefde? Zo legde ik houterig, mechanisch, mijn hand in de hand die naar me uitgestoken was. En toen ik dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. De stoom begon in mijn schouder, schoot door mijn arm, stroom moet ik zeggen, en sprong over op onze in elkaar gelegde handen. Toen leek deze genezende warmte mijn hele wezen te vervullen, waardoor de tranen in mijn ogen sprongen. Ik vergeef u, broeder, van ganse harte. Lang drukten we elkaar de hand, de voormalige bewaker en de voormalige gevangene. Ik had Gods liefde nog nooit zo intensief ervaren als op dat ogenblik. Maar tegelijkertijd besefte ik dat het niet mijn liefde was. Ik had het geprobeerd en er de kracht niet voor gehad. Het was de kracht van de Heilige Geest, zoals het staat in Romeinen 5 vers 5. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is een heel indrukwekkend verhaal. En dat kun je bijna niet lezen en ervaren zonder dat het iets met je doet. Omdat hier iemand ten volle ervaart dat vergeving niet vanuit de mens komt, maar dat God zelf het geeft. Ik zou graag een tekst met u willen opzoeken. En die staat in Efeze 3. Efeze 3, vers 16 en 17. Efeze 3, vers 16 en 17. Ik lees het voor. Vers 16. Opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Als ik die tekst lees, dan zegt het iets over wat christen zijn is. Christen zijn is een relatie aangaan met iemand die in je hart woont. God woont in ons. En diegene die in ons woont, toont aan wat er misschien nog wel moet gebeuren. Ook op het gebied van vergeving. En ik zou u allemaal persoonlijk willen oproepen. En dat hoeft echt niet vanavond. Dat mag u doen wanneer u dat uitkomt. Of wanneer dat kan. Wanneer dat past. Om bij uzelf om te bidden. Om na te gaan. Zijn er misschien mensen in mijn omgeving die ik nog moet vergeven? Dat er iets is tussen hem of haar en mijzelf. Of andersom kan ook. Zijn er misschien broeders en zusters die ik zelf nog om vergeving moet vragen? Het is een opdracht van God. En het is niet een oppervlakkig iets dat u daar even snel over nadenkt. Maar wilt u afdalen echt in de kelders van uw hart en in uw geheugen, zijn er mensen waar ik misschien nog iets mee moet rechtmaken. Misschien moet ik nog wel wat beleiden. Tot slot, en daar wil ik mee afsluiten, met een tekst uit Romeinen. Die hoeven we ook niet met elkaar op te zoeken, mag wel. Romeinen 12, vers 20 en 21. Romeinen 12. Romeinen 12, vers 20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik moet u bekennen dat ik niet bekend was met de uitdrukking vurige kolen op iemands hoofd leggen. Ik moest daar even naar zoeken wat dat betekent. Misschien is het voor u zeer bekend. Maar wat ermee wordt bedoeld is dat als iemand u vijandig gezind is, dat u die vijandschap die wordt ervaren niet met vijandschap beantwoordt, maar juist met vriendelijkheid. Zodat die ander nog meer ervaart wat voor contrast er is. En zich misschien daar ook wel schuldig door kan gaan voelen. Dus slechtheid met goedheid beantwoorden, zoals in vers 21 gaat, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat vind ik zo'n prachtige tekst. En dat zegt, u kent vast de uitdrukking, alles wat je voedt, dat groeit. Dat geldt ook voor negativiteit. Negativiteit voeden kan het helemaal opblazen. Kan het heel groot maken. Maar juist het goede voeden zorgt ervoor dat het kwade wordt weggedreven. Overwin het kwade door het goede. Tot slot, had ik al gezegd. Tot slot twee is dit. De nadruk lag vanavond behoorlijk op het onderling vergeven. Omdat ik dat op mijn hart had om dat door te geven. Maar in je relatie met God is het natuurlijk net zo belangrijk dat u uw fouten aan hem vertelt. Dat je je fouten beleidt. En hij is getrouw. Op het moment dat u ze beleidt, worden ze vergeven. Ze worden u vergeven. En ik wil toch nog even terug naar Psalm 32. Waarin David vertelt aan de Heere God wat hij fout gedaan heeft. En dan sluit hij vers 32, Psalm 32, dan in vers 5, daar is er echt een kentering. Dus hij voelt zich bedrukt, het gaat niet goed met hem. En dan zegt hij in vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtreding belijden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Wat bijzonder. En dan sluit hij deze psalm af met de laatste zin die daar staat. Verblijd u in de Heere en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. En dat sluit weer aan bij de tekst die we lazen ook uit Spreuken. Als u een blij hart hebt, dan wordt u genezen. Ja, en dan mogen we het uitzingen. Dan mogen we God, onze Vader, eren en groot maken. En dat zal zijn uitwerking ook niet missen richting onze omgeving. Dat wou ik graag met u delen.